Radio 1. Touché.
De grote levensvragen. Met Friedel Sage.
Een maand lang maakt Touché plaats voor de grote levensvragen. Begin deze week maakte Radio 1 samen met de Standaard de resultaten bekend van een grootschalig onderzoek naar die grote levensvragen. Welke vragen houden ons nu echt bezig? Bovenaan de lijst alles wat met gezondheid en geluk te maken heeft. Maar wat maakt ons precies gelukkig? Is geluk maakbaar? Verwachten we niet te veel van het leven? En wat met die geluksindustrie? We hebben het erover met drie mensen deze keer. Klinkt een beetje anders hier. Psychiater Kirsten Katoor, gezondheidseconoom Lieven Annemans en psychiater en pionier van de mindfulness Edel Max. Een zeer goede middag. En happy. Kirsten Katoor, ik kijk meteen in jouw richting, want jij hebt het gekozen na lang nadenken. Hè? Het was moeilijk.
Het was moeilijk. Ja. Het is een prettig deuntje, denk ik. En sommige mensen wellicht op de zenuwen werkend. Maar ik vind het gepast eigenlijk vandaag, omdat het... ik zie altijd de beelden van die film van Despicable Me 2. Hè. De schurk in het verhaal, Gru, is een man die eigenlijk heel slecht in het leven is gestart. Met een strenge, afwijzende moeder. Die hem alleen maar honoreert op het moment dat hij iets echt slecht doet. Dingen stelen, dingen kapot maken. En het is dus op een of andere manier toch een man die zijn weg niet vindt. tot hij dan na een aantal omzwervingen de zorg krijgt voor 3 adoptiedochters. En die dan op een onbewaakt ogenblik verliefd wordt. En dan zie je hem wakker worden in een soort van euforie en met de badeendjes spelen in de douche en pannenkoeken bakken in de vorm van hartjes. En dan gaat hij de straat op en dan doet hij mee tai chi in het park met mensen waar hij anders nooit aandacht voor zou hebben. Gaat hij djembe spelen. Dus er is zo'n flow van beelden van een gelukkige man. En dan denk ik, ja, als de omstandigheden meezitten, hoe slecht je ook gestart bent, kan je toch gelukkig zijn. Dus dat is het verhaal een beetje achter Happy. Ja.
Lieve Annemans, jij was toch wat kritisch, hè? Dit nummer, daar zet je ook wel wat kanttekeningen bij.
Ja, niet over de film, maar inderdaad, het is een heel aanstekelijk liedje natuurlijk. Hè. Maar het geeft zo'n beetje de indruk van, if you happen, you know it, clap your hands. En we klappen allemaal ons handen, we zijn allemaal gelukkig en daardoor vergeten we de rest. En dat is denk ik niet de oplossing. We moeten die rest verbeteren. De wereld waarin dat we wonen, onze omgeving, de sociale ongelijkheid, die moeten we aanpakken en dan kunnen we allemaal wel gelukkiger worden en niet op een geforceerde manier.
Want het is opgelijst, hè, wat de precieze factoren zijn die ons geluk mee bepalen.
Ja, je hebt natuurlijk je persoonlijke kenmerken, weeral genetisch, zoals het eerste uur hadden we het over gezondheid, dat is ook sterk genetisch bepaald, geluk ook. Maar dan is er ook je gezondheid, gezondere mensen zijn gemiddeld gelukkiger. En de belangrijkste zijn dan nabije omgeving, uw relaties, vooral uw vaste relatie met een partner kan enorm geluk brengen als dat een goede relatie is. En omgekeerd, als dat geen goede relatie is, kan dat uw geluk ernstig storen. Ook vrienden, de wijk waarin je woont, de bredere omgeving, zelfs het klimaat waarin je woont, dat zijn allemaal dingen die meespelen. Uiteraard, het financiële speelt ook mee. Mensen die een hoger inkomen hebben, zullen gemakkelijker gelukkig zijn, tot op een bepaald niveau, en dan plafonneert dat. Dan wordt men niet meer gelukkiger door meer geld te hebben. Dus u ziet, ik heb nog zelfs niet alles opgenoemd, maar er zijn heel veel factoren die ons geluk bepalen. Maar de belangrijkste zijn toch hoe dat de maatschappij in elkaar zit. En hoe dat de maatschappij toelaat om goede relaties aan te gaan. En toelaat om iedereen kansen te geven. Want vandaag is dat niet het geval. En ja, daar zijn we onderzoek naar aan het doen. Van hoe kunnen we dat gemiddeld bruto nationaal geluk, bij wijze van spreken, opkrikken.
Ja. Wat is jullie geluksmoment in het leven? Hebben jullie zo'n moment dat echt bovenaan staat?
Kijken naar elkaar.
Max, ja.
Ik heb grote moeite met de hele geluksindustrie. En in die zin deel ik de... Niet bij jouw verhaal over het liedje, maar zo dat idee van, ja, kom maar jongens, allemaal happy. En dan, het leven houdt zich niet altijd aan wat we verwacht hadden. Hè? Mm-hmm. En er zijn heel veel factoren die meespelen en heel veel moeilijke dingen. En dan worden we zo eenzaam als we ongelukkig zijn. Mm-hmm. En ik denk, een van die dingen, als je het noemt kwaliteit van relaties, een van die goede dingen in kwaliteit van relatie is dat je er ook verdrietig mag zijn. Mm-hmm. En dat je nog welkom bent als je verdrietig bent. Hoeveel mensen heb je?
Het bestaat ook uit momenten. Hè? Het is niet
een constante aaneenschakeling van momenten. Mm-hmm. En mijn persoonlijke definitie van geluk is van het vermogen om blij te zijn met de blije dingen en verdrietig met de verdrietige dingen. En met die golfslag van het leven te kunnen meegaan. En als je probeert van krampachtig happy en alle dingen weg te duwen, dan maak je het leven alleen maar moeilijker voor jezelf.
Ik wil toch graag een paar blije momenten horen. En ik mag hopen dat die er zijn in jouw leven.
Goh. Nou. Mag ik eens nadenken?
Ja. Kirsten Kator?
Ja, blije momenten, bij mij zeg maar, die zijn er het meest als iets na lange inspanning eindelijk lukt. Bijvoorbeeld als ik mijn kinderen leer fietsen, dat is soms een wanhopige poging om toch een soort van ritme in dat fietsen te krijgen en dat je soms het leven redt door ze net te stoppen als er een auto komt, dat soort dingen, en je denkt, dit lukt nooit. En dan op een bepaald moment fiets je met zo'n kind en dan lukt dat wel. En dan is dat alsof dat altijd gegaan is. Dat is niet zo. Daar zijn heel grote en langdurige inspanningen aan vooraf gegaan. Maar dan kan ik zo echt gelukkig zijn van het is gelukt. We hebben het gedaan, het gaat, oefening baart kunst. Zo een soort van ja, blije opluchting. Mm-hmm. Ja, en op het werk hetzelfde. Als iemand heel erg ziek in het ziekenhuis wordt opgenomen, dat er bijna geen communicatie meer is, dat je eigenlijk met een verwarde, zwijgzame, zieke mens geconfronteerd wordt, dat is heel pijnlijk, dat vraagt heel veel moed en nederigheid om daarmee aan de slag te gaan. En als dan na een aantal weken, maanden, die persoon in herstel gaat en als je kan gaan spreken over verlangens, over de toekomst en wat gaan we nu doen, ja, daar word ik heel gelukkig van, ja.
Lieve Annemans?
Ja, maar ik ben uiteraard akkoord met Edel en met Kirsten dat je kunt geluk niet terugbrengen tot enkele gelukkige momenten in je leven, uiteraard. Hè. Oh. Je maakt in je leven positieve ervaringen door en negatieve ervaringen. En de mensen die de kansen hebben en erin slagen om veel meer positieve ervaringen dan negatieve ervaringen, die zijn gemiddeld gelukkiger, uiteraard. Maar als ik dan toch de vraag stelt naar gelukkige momenten. Ja, bij mij, dat klinkt nogal als een cliché, maar onze trouwdag, dat was een van de mooiste dagen in mijn leven. Dat was, ik kan dat niet uitleggen. Gevoel dat je precies voor elkaar geboren bent en dan die een dag klopte ook alles. En sinds dan, dat is ondertussen al meer dan 30 jaar geleden. Dat is direct het eerste moment dat ik aan dacht, eigenlijk. Ja, ja.
Heb je veel inspanningen moeten doen om haar te veroveren?
Niet echt. Ik was gewoon zelf nogal dom. Ik was verliefd op dus het meisje dat mijn vrouw zou worden. Maar ik durfde dat niet zeggen. Maar blijkbaar had zij ook wederkerige gevoelens. Maar ik wist dat niet. Dus dat was ik was 19 jaar. Dus dan zijn er nog heel veel dingen die je niet weet, natuurlijk. Hè. En dan heb ik toch op een bepaald moment de moed bijeengeraapt om maar dat te zeggen. En dan bleek dat ook wederzijds te zijn. En sinds dan zijn we samen. Ja.
Ja. Je bent een jonge grootvader ook, hè?
Ja, klopt.
Ik denk dat ook wel geluk met zich meebrengt, dat je er nog voluit kan van genieten.
Ja, ik was 22 als we zijn getrouwd. En mijn vrouw 23. En dan onze oudste dochter, die heeft intussen ook al een kindje, dus een dochtertje. En dus dat kleinkind is natuurlijk ook een bron van geluk en van mooie momenten, uiteraard. Ja.
De natuur is ook iets dat regelmatig wordt genoemd als een geluksfactor. In hoeverre is de natuur bij jullie aanwezig?
Ik heb nog zitten nadenken. Hè.
Ah, ja, ja, ja.
Ja, maar de vraag overviel mij een beetje. En dan, ja, maar als ik dan even losliet, denk de geboorte van mijn twee kinderen. Mm-hmm. De meest blije momenten, ik zou dan meer blij zeggen dan geluk, dat vind ik de meest fantastische, onwaarschijnlijke momenten in mijn leven. Mm-hmm. En ik herinner mij nog als ik bij dat wiegje zat en dat ik zoiets dacht van, dit is compleet onbegrijpelijk. Ik ga ook geen enkele moeite doen om dit proberen te begrijpen. Mm-hmm. Dit ontgaat mij volkomen. Mm-hmm. Ja.
De natuur dus.
De natuur.
Ja, dat is ook de vorm van natuur. Hè? Ja. Marien, hoe komt het dat de natuur iets is dat ons gelukkig kan maken?
Geen flauw idee hoe het komt, maar ik merk het wel dat de natuur iets heel helends heeft. Mm-hmm. En
omdat het sterker is dan onszelf?
Geen flauw idee. Maar als ik verdrietig ben en ik wandel door de natuur, dat heeft iets helends. Mm-hmm.
Kirsten Katoer?
Ja, ik denk de natuur is zo, toch op een of andere manier helpt dat om je opgenomen te voelen in een groter geheel. Zo, hè. Deel zijn van, zonder dat je daar eigenlijk veel moeite voor moet doen.
Ah. Ja, en ook daar is onderzoek over gedaan. Tegenwoordig is er over alles onderzoek. Ja. Daar is een mooie studie die aangeeft dat mensen die, als ze vanuit hun raam zicht hebben op groen, dat die gemiddeld gelukkiger zijn dan mensen die dat niet hebben. Natuurlijk, daar spelen andere factoren dan mee. Hè. Maar ook een andere studie geeft aan dat mensen die veel gaan wandelen in de natuur, zoals Edel zegt, dat die gemiddeld ook gelukkiger zijn. Dus er is echt wel al wetenschappelijk bewijs dat zich in de natuur bevinden echt wel je kansen op geluk vergroot. Mm-hmm.
Van de week hebben ze bij Karrewiet, het jeugdjournaal van de VRT, de vraag ook voorgelegd. En dit waren de antwoorden van kinderen uit het vijfde leerjaar.
Ik ben eigenlijk gelukkig.
Soms wel, maar ook soms niet.
Ik ben nu wel gelukkig, vooral omdat ik heel erg goede vriendinnen heb.
Ik ben meestal gelukkig, omdat ik naar school kan gaan.
Wat mij nog gelukkiger zou maken is een zusje of hoertje of een hond.
Je kan nooit elke dag gelukkig zijn, weet ik. Maar je moet proberen om in alles het fijne te zien.
Wijze kinderen toch, hè?
De dwang vooral zit er al in.
De dwang zit er al in.
Ja? We moeten proberen om gelukkig te zijn.
Ja,
absoluut.
Ja. Ja. Dat is een probleem, toch? Dat we dat als dwang ervaren, dat we moeten gelukkig zijn?
Wel, als dat een dwang wordt, dan wordt dat zelfs een factor in het ontstaan van depressie.
Ja. Dus de geluksindustrie maakt ook vaak ongelukkig.
De geluksindustrie maakt ons ongelukkig, echt waar. En ik zeg soms heel stout, het is de enige industrie die iets kan verkopen wat ze niet kunnen leveren en dan de ander de indruk geven dat zijn schuld is. Mm-hmm. Moet je maar kunnen, hè.
Ja, het is ook meer een genotsindustrie dat het echt gaat over geluk. Men probeert kunstmatig momenten van genot te creëren, maar dat helpt niet wanneer uw bestaan voor de rest niet erg toelaat om echt gelukkig te zijn. Dus we moeten echt meer werken aan al die factoren die het gemiddeld geluk van de mensen kunnen optrekken.
We differentiëren soms te weinig tussen genot en geluk.
Ja, ja.
En daarmee ook die vraag er juist. Er zijn natuurlijk heel blije momenten, intense blije momenten, en ook intens verdrietige momenten. Maar geluk is veel meer, zoals ik het woord zou gebruiken, veel meer een manier van omgaan met de dingen.
Mm. Ja. En dat kan je leren?
Dat kun je leren, ja.
Mm. Op een juiste manier omgaan met de dingen?
Dat is de reden waarom ik met mindfulness ben beginnen werken. Vanuit voor mezelf de vraag, kan ik de mensen met wie ik werk leren om beter met de dingen om te gaan? En waar heb ik het zelf geleerd? En hoe kan ik die, en dat had ik geleerd in zenmeditatie, en hoe kan ik dat uit die context van zen en uit die context van boeddhisme, want we doen niet aan boeddhisme, hoe kan ik dat vertalen naar de context waar ik werk, naar het ziekenhuis?
Welke factoren maken ongelukkig?
Wel dezelfde als degene die kunnen gelukkig maken.
Ja?
Dus als je eenzaam bent, heb je direct veel minder grote kans om gelukkig te zijn. Als je een slechte relatie hebt, als je in heel slechte omstandigheden moet werken, en dat kan fysiek zijn, maar dat kan en steeds meer psychisch zijn. Als je baas een psychopaat is, en jammer genoeg bestaat dat, dan is het moeilijk om gelukkig te zijn in je werksituatie. En automatisch zet je dan minder gelukkig in je leven in het algemeen. Dus diezelfde factoren die geluk kunnen bepalen, kunnen ook sterk je ongeluk bepalen. En daarom dat ik soms... ik vind het fantastisch wat dat jij doet, Edel. Maar soms heb ik het gevoel dat men... Zeg tegen de mensen van kijk, de wereld is rot, hij stinkt en we gaan nu leren van die stank te verdragen. Zo, maar ik vind dat men, uiteraard moet je dat leren, maar je moet er tegelijkertijd ook voor zorgen dat die wereld verbetert. Want anders is het een beetje dweilen met de kraan open.
Ja. Ja. Wel, maar daar ben ik het mee eens. En wat mindfulness mensen leert is van er beter mee om te gaan en het ook beter te zien.
Ja.
Wat ook maakt dat ze bijvoorbeeld in een situatie waar die niet goed is, misschien iets gaan aandoen of gaan uit weg gaan.
Ja.
Er is heel veel te doen rond mindfulness in bedrijven. En sommige mensen zeggen, ja, dat zorgt ervoor dat de mensen nog beter uitgebuit worden, want dan worden ze stressbestendiger, nog productiever.
Ja.
En iemand zei, ja, misschien moet je mee rekening houden dat als je in een bedrijf mindfulness aanbiedt, dat degene die het volgende, die dat volgen, je volgende ex-werknemers zullen zijn. Als je het niet... ook in de cultuur van je bedrijf invoert. In die zin zijn ze het volledig met jou eens.
Ja.
Dus het is niet puur accepteren. Ik hou niet van het woord accepteren.
Nee. Ja. En je hebt er straks ook iets belangrijks gezegd. Eigenlijk zou je dat al van kinds af aan moeten doen.
Ja.
Want dan werkt het eerder preventief. En dan gaat dat ook geweldloos communiceren met elkaar gaan stimuleren. En als je dat vanaf de lagere school, of vanaf de kleuterschool al doet, dan ga je later ook gemiddeld betere mensen maken.
Zeker.
En betere mensen wil dan ook zeggen een betere maatschappij.
Ja. Dus. Ja, want we hebben nu ook een training mindfulness en communicatie, waarin, want mindfulness is de kwaliteit van aandacht, maar die speelt natuurlijk ook in de manier waarop dat wij met elkaar omgaan.
Exact.
Ja. Ja. En daar gelden al dezelfde dingen voor.
Ja. Ja.
Kan je zeggen dat mensen die zich gelukkig voelen ook langer leven, gezonder zijn? Zijn daar verbanden?
Ja.
Ja,
ja, daar is een sterk verband. Dus daar is uiteraard een sterk verband tussen geluk en gezondheid. Maar men ziet ook uit wat men dan noemt longitudinale studies, waar men mensen lange tijd heeft opgevolgd, dat mensen die op jonge leeftijd aangeven dat ze gelukkig zijn, dat die ook veel langer gezond blijven. En dus daardoor ook langer gezond leven en langer leven in het algemeen. Ja.
Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut, tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Hoe lang is het geleden dat jullie dit nog eens hebben gehoord? Gérard Lenormand en La Ballade des gens heureux samen zingen. Het is helend, hè? Lieve Annemans, het blijkt ook echt zo te zijn dat muziek helend kan werken.
Ja, zeker, zeker. Ook daar is wel onderzoek naar gedaan en dan ziet men dat... dus muziek luisteren is één zaak en dat kan zeker bijdragen tot een goed gevoel. Maar zelf muziek maken en zingen, dat effect ervan is nog duidelijk sterker. Ja.
Muziek maken, dat doe jij, hè?
Ja.
En spelen ook?
En spelen ook, en zingen ook.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Kirsten Katoer?
Alleen in de auto.
Als niemand het hoort. Ah, ja. En Edel Max, in hoeverre is muziek voor jou belangrijk?
Heel belangrijk. Ja? Ik luister heel veel naar muziek. En ik ben... Ik vind het altijd jammer dat ik weinig heb, alleen in muziek zelf maken geïnvesteerd heb. Ik kan je iets verklappen. Ik ben deze maand opnieuw naar de muziekschool beginnen gaan.
Ja.
Ja. Hou het stil.
Ja. Je zit daar nooit te oud voor, hè? Dus dat is,
nee.
Dat is een zeer goede keuze.
Wel, mijn zoon heeft me over de streep getrokken, want die zegt, ja, er zijn nog van die oude mannen die beginnen en die zitten dan... Ja. Doe dat.
Ja.
Ik zeg, maar ja, oké.
En welk instrument leer je dan nu?
Basgitaar.
Ja, specifiek dat gekozen?
Ja.
Waarom precies basgitaar?
Omdat veel bas... Ik realiseer me dat veel van mijn favoriete muzikanten bassisten zijn.
Aha.
En ook, je zit midden in de harmonie van de muziek. De bassist heeft een centrale plaats in de harmonie. En het helpt ook om beter te begrijpen wat er gebeurt in de... En misschien ook om niet in de frontline te zitten. Het is zo'n beetje, laid back zijn.
Ja.
Zo.
Ja. Ik wil de cijfers van het onderzoek nog even op tafel leggen. Daaruit blijkt dat 1 op 4 zich eenzaam voelt. Waarschijnlijk cijfers die jullie niet helemaal verbazen, want jullie zitten in het vak. Maar kunnen jullie daar de vinger op de wonden leggen? Hoe komt het dat zoveel mensen zich eenzaam voelen, Kirsten Katoor?
Ik denk dat de huidige maatschappij eigenlijk vooral gericht is op het individu. Hè. We hebben het net al gezegd, de individuele geluksbeleving, het genot, de zelfontplooiing, al dat soort dingen zijn nogal naar binnen gericht. En benadrukken te weinig de kans om te overleggen. Hè. Het samen zingen, ik vraag me echt af, waar zou je dat kunnen doen? Het samen dingen ondernemen, dat is eigenlijk... Hè, fietsen op zondagochtend, heb ik begrepen. Ja. Mm-hmm. Maar dat is niet in een echt contact gaan natuurlijk. Dat is samen sporten. Maar echt oprecht met elkaar spreken. Ik denk dat in deze maatschappelijke context een probleem is. Dat we dat te weinig kunnen doen.
Mm-hmm. Ja. Maar de link vanuit de gezondheidszorg naar die maatschappelijke context, die is er nog niet voldoende. Dus eigenlijk idealitair zou je als arts kunnen zeggen van, weet je, binnen een straal van 10 kilometer heb je daar een koor en daar heb je een gospelkoor en ik raad u aan van daar een keer naartoe te gaan en daar gaan mee te doen. Dus een arts kan dat eigenlijk ook, of een zorgverlener kan ook iets meer... Mensen gidsen richting...
Geven,
ja. En de gemeentebesturen hebben er ook een belangrijke rol te spelen via wijkwerking, via het bekender maken van wat al de faciliteiten zijn in een gemeente, zodanig dat mensen zich inderdaad minder kans maken om zich eenzaam te voelen. Want eenmaal dat iemand eenzaam is, gaat hij niet gemakkelijk de stap zetten naar buiten toe om uit die eenzaamheid te geraken. Dus eigenlijk moet je... De term die men gebruikt is outreachen. Dus je moet eigenlijk als maatschappij gaan uitreiken naar die mensen en ze betrekken. Ja. En ik denk dat de zorgsector daar ook een belangrijke rol in te spelen heeft.
Maar als je zegt, ja, er is in onze maatschappij weinig communicatie of dingen die gericht zijn op praten met elkaar, dan ga je er al vanuit dat die mensen alleen leven. Zou het ook kunnen dat mensen wel in een gezin leven, familie hebben, maar dat ook daar niet wordt gepraat?
Ja, iets wat mij bijblijft, ik was 15 of nog jonger en ik had een klein radiootje en het was een interview met Herman van Veen en het was in de periode dat hij dat liedje had, als hij kon toveren. En de laatste vraag in het interview was, jij Herman van Veen, als jij kon toveren, wat zou jij doen? En hij was ook een beetje verrast door de vraag en hij moest nadenken en hij zei, ik zou de mensen voor elkaar zichtbaar maken. En dat is mij altijd bijgebleven.
Mm-hmm.
Ja.
Is daar, zit daar het probleem? Dat we elkaar niet meer kennen, ook al...
Hetzelfde de communicatie.
Zelfs familie of vrienden, dat we elkaar niet echt kennen, dat we die gesprekken niet aangaan.
Ik denk ook de ongemakkelijkheid van als iets niet goed gaat. Mm-hmm. De ongemakkelijkheid van iemand zit slecht in zijn vel, iemand heeft het moeilijk, er zijn problemen, gezondheidsproblemen, andere financiële problemen. Ja, het is ook niet gemakkelijk om daar een zekere empathie voor te tonen, om daar oprecht naar te luisteren, dat is lastig. Hè? Mm-hmm. Het gaat natuurlijk veel makkelijker over de voetbal en de verkiezingen en allerlei oppervlakkigere thema's. Hè? Ja.
Eigenlijk ben je een gelukkige mens als je 1 of 2 mensen in je leven hebt die naar jou nog willen luisteren als het niet goed gaat. En die niet onmiddellijk afkomt met goede raad. Zouden niet, of jij zou toch...
Ja. Daar is zo... Een theorie, ze noemen dat de zelfdeterminatietheorie, dat klinkt nogal zwaar, maar die zegt van, eigenlijk hebben we 3 dingen zeker nodig. Autonomie, dat wil zeggen dat je het gevoel hebt dat je toch nog altijd de dingen onder controle hebt, dat je zelf meester bent van je lichaam en van je geest. En dan betrokkenheid, dat is de tweede. En competentie is de derde. Dat wil zeggen dat je je bekwaam voelt in wat dat je doet. En veel mensen hebben op 1 of meerdere van die factoren vandaag problemen. Dat men bijvoorbeeld op het werk zich ook eenzaam voelt, omdat men gewoon zegt, dit moet je doen en dat moet je doen, maar dat er geen betrokkenheid is, dat men zich niet in staat voelt om te doen wat men verlangt dat men doet, dat die verhouding tussen de werklast en wat men kan dragen, dat die verhouding niet wordt gerespecteerd. En dat is ook een soort van eenzaamheid. En als je dat niet herkent en niet erkent, wereld, dan zit je met veel meer problemen.
Maar
en
dat hoe doe je dat? Hoe herken je eenzaamheid bij iemand anders, bij een naast of bij een collega?
Ja, veel mensen zetten een masker op. En dan heb je wel deskundigheid nodig om dat te doorprikken. En misschien is daar ook een rol voor preventieve werkers in de bedrijfswereld, hè, dus de fameuze bedrijfsartsen, die vandaag veel meer curatief en probleemoplossend moeten zijn wanneer het probleem al ver gevorderd is, die zouden ook meer een rol moeten kunnen krijgen van proactief te gaan zijn. En zoals ik er straks zei ook, wanneer we het hadden over de gezondheidssector, iedereen zou ook een vaste huisarts moeten hebben die ook minstens één keer per jaar een gesprek heeft. En een open gesprek, iemand die je echt kunt vertrouwen.
Een ander cijfer dat binnenkomt, is dat 1 op 4 bevestigt al ernstig over zelfdoding te hebben nagedacht. Heel eerlijk, hebben jullie al gespeeld met die gedachte om uit het leven te stappen? Hebben jullie al ooit zo diep gezeten, zich zo slecht gevoeld, dat die gedachte plotseling opdoemde?
Ik ben als puber heel ongelukkig geweest en ook met dat daar ook mee gespeeld. En ik denk dat er misschien zelfs weinig mensen die er nooit eens een keer niet over denken, al was het maar eventjes.
Ja. Kirsten Kator?
Ik heb daar zelf nooit aan gedacht. Echt eerlijk niet. Ik weet wel dat een vriendin aan de universiteit dat iets aan mij gevraagd heeft. Omdat ik was niet geslaagd in het tweede jaar en zij was zo ongerust over het feit dat mij dat zo raakte, dat zij dacht, misschien gaat hij wel iets gevaarlijk doen. Nu, dat was niet het geval. Ik was gewoon heel verdrietig. Dat was alles. Ja. Ja.
Lieve Annemans?
Zelf niet, maar in mijn omgeving heb ik al een zelfdoding meegemaakt. Ook een aantal mensen die ik ken die een poging hebben gedaan ook tot zelfdoding. Dus ik ben er wel al mee geconfronteerd geweest. Maar natuurlijk niet in de mate van de personen die het meemaken uiteraard. Maar als het in uw directe omgeving gebeurt, heeft het ook wel een impact op die omgeving uiteraard. Ja.
Zeggen dat je al met die gedachten hebt gespeeld, kan dat ook helend werken, Edelmaaks?
Ik denk het wel. Een van de weinige dingen die ik onthouden heb uit onze cursus destijds van gerechtelijke geneeskunde, ik heb misschien meer onthouden, maar is één zin blijven plakken. En dat was, de prof zei, hij citeerde in het Frans, la suicide c'est l'absence des autres. En we komen weer bij hetzelfde uit. Hè? Mm-hmm. En dat wil zelfs niet zeggen dat die anderen er niet zijn, maar als de verbondenheid niet lukt of niet werkt, of daarom voelen mensen zich ook schuldig. Als je geconfronteerd wordt met een suicide, omdat je aanvoelt, ik had er moeten kunnen zijn voor. En zelfs als je alles geprobeerd hebt en alles gedaan hebt en iedereen zegt, ja, je hebt geen reden om je schuldig te voelen, dan nog blijven we ons schuldig voelen omdat we het wel hadden willen kunnen. Mm-hmm. Ja.
Mensen die met die gedachten spelen willen vaak gewoon een ander leven. Het gaat over dat andere leven. Het leven dat ze op dat moment leiden, is niet meer gelukmakend.
Mm-hmm. Natuurlijk, het grootste aantal zelfdodingen ziet men bij mensen met zware depressie en bij mensen met schizofrenie. Dus op een bepaald moment zijn zij zodanig ver gevorderd dat het heel moeilijk is om van die gedachten af te geraken, uiteraard. En dan heb je de kwaliteit wel van de zorgverlening die er nodig is om die mensen te helpen en die kans op pogingen tot zelfdoding te verminderen. Ja. En daar is er toch soms ook nog een probleem, dat men de situatie onderschat bijvoorbeeld. Enfin, ik weet
zo?
Niet wat dat jij daarvan vindt, Kirsten, maar er zijn ook veel mensen die al een poging achter de rug hebben en die onvoldoende opgevolgd worden, zodanig dat er dan een nieuwe poging komt. En ja, ook daar zou de zorgsector meer middelen moeten hebben om die mensen veel beter te kunnen opvolgen.
Kirsten Kator?
Ja, het is moeilijk. Hè? Het is een moeilijke discussie. Ik zie vaak mensen die worstelen met het leven, die er niet meer willen zijn zoals het leven is. En dat heeft dan te maken met hun beperkingen door hun ziekte. Maar als je dan echt gaat luisteren naar hoe dat leven in elkaar zit, dan is het ook echt moeilijk om daar tegen te blijven ingaan. Althans, natuurlijk probeer je alles om aan te reiken van wat er van verlichting mogelijk is. Maar soms, als je echt probeert in te leven in wat iemand meemaakt, dan is het meest begripvolle dat je kan doen, zeggen dat je het begrijpt, dat die niet meer wilt leven.
We noemden daar straks Thich Nhat Hanh. Ik heb hem ooit horen zeggen, sometimes suffering is just too much.
Mm-hmm. Ik wil bij deze ook zeggen dat er een fantastische ploeg aan de zelfmoordlijn zit. 1813 is het nummer dat je daarvoor kan draaien. Mensen die luisteren, dat is bijzonder belangrijk. Here it is. Here it is. Here it is.
crown and your seal and rings. Here is your love for all things.
Here is your cart, your cardboard and piss. And here is your love for all this. May everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye.
Here is your wine and your drunken fall. Your love for it all.
Here is your sickness, your bed and your pain. Here is your love for the woman, the man. May everyone live, may everyone die.
Leonard Cohen en Here It Is, Edel Max, kijk meteen jouw richting uit. Ja. Dit vond je wel passend, hè, voor deze uitzending.
Mooi, hè? Here It Is, en dan noemt hij mooie dingen en lelijke dingen en banale dingen en fantastische dingen. En zo... Ja, hij mediteerde ook, hè. En zo die bereidheid om in de werkelijkheid te gaan staan. En eigenlijk trof me weer, als ik het hoorde, was het tijdje geleden dat ik het zelf nog gehoord had. En zo het liefdevolle daarvan. Ja, het mededogende daarvan. En eigenlijk op die manier het gelukkige. Om die gelijke ruimte waarin geluk en ongeluk, alle twee, hello my love goodbye. May everyone live, may everyone die.
Het is wat het is.
Ja, iets heel mededogends, liefdevol daarin.
Ja. Ja. We lopen tegen het einde aan. Ik wil jullie alvast bedanken met het boek van de Grote Levensvragen voor elk een exemplaar. En luisteraars kunnen er ook één winnen als ze meedoen via de website radio1.be. Daar zijn ook tickets te winnen voor de theatervoorstelling. Boeken, ze kunnen ook helpen om ons wijzer te maken in dit leven. Ik heb aan jullie ook gevraagd welke boeken hier misschien kunnen aangeraden worden aan onze luisteraars om vast te pakken en te lezen. Kirsten Kator, je had Mooie suggesties.
Ja, alsof het voorbij is van Julian Barnes, vind ik toch wel echt een topper wat dat betreft.
Waarom precies?
Ja, het begint zo aan de universiteit. Vier jonge mannen, jeugdige overmoed, hè, hongerig naar seksboeken, anarchistisch en meritocratisch noemen ze zichzelf. Ik denk dat is iets waar veel mensen zich ongetwijfeld in herkennen. En dan gaat het leven verder en er zijn onbeantwoorde liefdes en er gebeuren zaken die misschien niet helemaal zijn zoals ze verwacht werden, maar toch het kabbelt een beetje. En dan op het einde, helemaal op het einde, merk je toch van ja, we hebben het echt niet begrepen van elkaar. Niemand heeft gezien waar het om ging. Niemand heeft begrepen waar de kwetsuur zit. En ik denk dat dat is vaak zo in het leven. Ja.
Ja. Je had nog een tweede boek, hè? De correcties ook.
De correcties
van
Jonathan Franzen. Heb ik ook gezegd. Ja, ja, dat vind ik een beetje gelijkaardig. Het is natuurlijk veel dikker en veel Amerikaanser. Maar het is ook zo de beschrijving van wanhopige pogingen om het leven bij te sturen, om het te krijgen zoals je het wil. En dat lukt niet altijd. Meer nog, het lukt vaker niet dan wel. Ja. Ja.
Lieven Annemans?
Ja, ik moest niet lang nadenken. Ik heb nog niet zo heel lang geleden de vertaling gelezen van Utopia van Thomas More. Dus dat is een boek van
500 jaar geleden. Dat hebben ze onlangs gevierd. Ja,
ja, inderdaad, ja, inderdaad. En ik heb toen de gelegenheid genomen om het eindelijk te lezen. Ik had in mijn studies vaak, in veel vakken werd er geciteerd of verwezen naar Thomas More. Maar nu heb ik dat boek eens gelezen, ook alweer een jaar geleden. En ja, hij probeert juist, 500 jaar geleden dan, hè, kritiek te geven over hoe ongelijk de maatschappij in elkaar zit, dat toen een minderheid van heel rijken eigenlijk teerde op de middelen van de meerderheid. Dus er was een enorme ongelijkheid en hij gaf daar kritiek op. Maar hij was niet echt een utopist. Hij pleitte voor een geleidelijke verandering en voor van jongs af aan iedereen gelijke kansen te geven om zich te ontwikkelen. Hij sprak toen ook al van een 6 uren werkdag. Dus veel minder werken dan dat er toen gewerkt werd. Heel veel van zijn ideeën zijn vandaag nog relevant. En mij heeft het toen, als ik het boek las, nog eens een extra stimulans gegeven van ja, waar we moeten naar werken is naar een geleidelijke verandering van onze maatschappij. Revolutie, dat werkt niet, want dan gaat je contra-revolutie krijgen enzovoort. Maar een geleidelijke verandering door bepaalde kleine stappen te zetten die er uiteindelijk voor zorgen dat iedereen meer kans heeft om een beter leven te hebben. Mm. Ja.
Edel Max, welk boek uit jouw kast zouden we ook eens moeten lezen?
Wel, schiet mij nu iets te binnen, want ik had jouw vraag niet beantwoord oorspronkelijk. Hè, maar een heel mooi boek vind ik van Pema Chodron, dat is Als je wereld instort. When things fall apart. Mm-hmm. En dat is een beetje vanuit een boeddhistische hoek, maar niet te fanatiek. En dat gaat eigenlijk over alle thema's waar we het over gehad hebben. Van ja, die dingen die soms moeilijk zijn. En hoe gaan we daarmee om? En niet proberen te doen alsof het allemaal niks is. En iets wat eigenlijk in het gesprek nog niet heel veel aan bod gekomen is. We worden niet alleen gelukkig van wat we krijgen. Waarschijnlijk, misschien spreekt onderzoek het voor of tegen. Maar worden we gelukkiger van wat we geven. Mm-hmm. Ik heb met iemand die zei, het leven biedt mij niks meer. En ik zeg, ja, wat heb je aan het leven te bieden? Er viel achterover, had nog nooit bij de vraag stilgestaan.
Dat is ook een vraag die zo net is gesteld. Hoe kunnen we de ander gelukkig maken? Hoe kunnen we onze partner gelukkig maken? Hoe doen we dat?
Ja, we zien dat mensen die meer inlevingsvermogen hebben gemiddeld ook wel gelukkiger zijn. Tot op zekere hoogte, iemand die te groot inlevingsvermogen heeft, die trekt zich alle miserie van de maatschappij aan en die wordt daar dan ongelukkig van. Dus het is dat net dat die juiste dosis van inlevingsvermogen die er iemand toe in staat stelt van anderen beter te begrijpen en daardoor gelukkiger te maken en daardoor eigenlijk ook zelf gelukkiger te worden. Maar als men het in overdreven mate heeft, dan
ja, er is tegenwoordig nogal wat onderzoek naar het verschil tussen empathie en mededogen.
Ja.
En empathie is puur meevoelen en daar riskeren we aan ten onder te gaan.
Ja.
En dat is ook de reden dat soms mensen afhaken als iemand het moeilijk heeft, omdat ze het niet kunnen behappen.
Ja, ja.
En mededogen gaat over, uiteraard begint wel met meevoelen, maar ook de capaciteit hebben om hier iets
ja, ja, ja,
en aanwezig
ja, ja,
te blijven. En niet te moeten wegduwen en niet meegezogen te worden.
Ja, ja, ja.
En te willen dat de ander het ook goed heeft.
En van daaruit het verlangen dat het de ander goed gaat en te doen wat kan. Maar ook niet het onmogelijke te doen als het niet kan.
Ja, ja. In de tijd, Aristoteles die zei, iemand die een goed leven leidt, automatisch is die gelukkig. En daar is dan later veel kritiek op gekomen, want er zijn ook veel mensen die een goed leven leiden en niet gelukkig zijn. Of omgekeerd, slechteriken die toch van zichzelf vinden dat ze gelukkig zijn. Maar eigenlijk bedoelde hij, als meer mensen een goed leven zouden leiden, dan zouden we gemiddeld gelukkiger worden. En we moeten mensen van jongs af aan leren hoe dat ze dat moeten doen. Hoe dat ze veel beter met elkaar kunnen communiceren en die vijandigheid veel meer gaan aanpakken. En dan ga je meer goede mensen hebben en ook een betere maatschappij.
Maar eindigen met Aristoteles, ik vind het niet slecht. En ik wil zelfs nog even onze Vlaamse Aristoteles laten zingen over geluk, Raymond van het Groenewoud.
Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Stad. Iedereen ongeïnteresseerd. Dat kan niet blijven duren. Ik word gek. Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Zonder werk, zonder gehoor. Het leven heeft geen enkele zin. Red me uit die nachtmerrie. Geef me al je warmte, geef me al je warmte. Gelukkig zijn, gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Liefde en warmte. Gelukkig zijn.
Raymond van het Groenewoud en gelukkig zijn. En ondertussen kwamen we tot een soort eindconclusie van alle deugden is geven het beste. Generositeit. Laten we dat vooral onthouden. Ik wil jullie bedanken, Kirsten Katoor, Edel Maaks en Lieven Annemans, voor dit boeiende gesprek. Alle info kan je ook nalezen op onze website radio1.be. Daar kan je ook podcasten en herbeluisteren en tickets winnen en een boek. Wie nood heeft aan een gesprek, kan ook altijd terecht bij Teleonthaal, gratis en anoniem op het nummer 106. En volgende week praten we verder over de grote levensvraag.